Ik ben Jos Sabolhuis, trainster en coach in de duursport voor mannen en vrouwen. En in deze podcast ga ik de spiritualiteit, mindset combineren met sport. En deze week ga ik in gesprek met een hele bijzondere vrouw die vele jaren geleden op mijn pad is gekomen. En wij samen eigenlijk in eerste instantie een gave reis hebben doorgemaakt. Om vervolgens een tijd lang elkaar niet meer tegen te komen. Maar recentelijk zijn we weer op elkaars pad gekomen. Ik wens je veel luisterplezier met dit gesprek samen met Mieke. Yes, oké. Nou, ik zit hier gezellig met Mieke. Ik ben dus niet in mijn eentje vandaag. Mieke en ik kennen elkaar al best wel een lange tijd. Ik weet het eigenlijk niet hoe lang.
9 jaar.
9 jaar. 9 jaar geleden kwamen we op elkaars pad. Maar goed, voordat we verder gaan, wie ben jij en wat doe jij? Of wat? Nou ja, vertel.
Oké, okay, deze had ik natuurlijk aangezien kunnen zien komen, maar toch dacht ik, oh ja, shit, wie ben ik? Oké, okay, ik ben Mieke Schuurman, ik ben 40 jaar en ik woon nu echt bijna op de kop af 7 jaar in Frankrijk. En jeetje, hoe noem je mij? Ja, ik word er heel veel dingen genoemd. De een zegt dat ik een visionair ben, de ander zegt een spiritual teacher, de ander zegt een mentor, de ander noemt me gewoon coach. Dan word ik ook wel eens, laatst word ik zielsziener genoemd, soul activator, weet je, noem maar wat. Maar ik denk in die end dat ik eigenlijk vooral een mentor ben voor vrouwen. En om gelijk de beestje bij de naam te noemen, voor lichtwerkers, die vaak nog niet weten dat ze een lichtwerker zijn. Maar om echt hun in het licht te zetten, omdat we hun gewoon kaart nodig hebben. En ik zie ze en ik zet ze een vlam keihard aan, zodat we met elkaar een mega impact kunnen maken hier.
Ja, gaaf. Ja, ja. Want toen wij ook op elkaars pad kwamen, was je dat nog niet, of niet mee bezig, of niet bewust, laat het zo zeggen.
Totaal niet, nee.
Nee, want wij hebben elkaar leren kennen toen je trainster ging worden. Dus toen zat je vol in de, ging je vol in de sport. Vanuit je vorige baan naar ik ga in de sport werken. Dus, ja. En je was altijd wel actief in de sport, toch? Je was al wel redelijk sportief.
Ja, nou ja, iedereen noemde mij sportief, maar zo voelde ik mezelf dus totaal niet. En dat vond ik wel boeiend, want ik heb 2 oudere zussen en mijn middelste zus heeft op topsportniveau geroeid. Ja. Op jonge leeftijd, in de puberteit. Dus zij was de sportieve in ons gezin. Dus ik vond mezelf nooit sportief. Zij is op een gegeven moment afgehaakt omdat het dus te veel tijd kost om op topsportniveau te roeien. Want ze wilden ook naar de Olympische Spelen. Maar zij waren echt 16 of zo. Ze waren echt jong om dan de hele puberteit daar ook voor geskipt. Maar goed, dus sport was voor mij gelinkt aan mijn zus. En, maar die was ook degene die mij tipte om, toen ik zwanger was, om naar Mom & Balance te gaan. Omdat het gewoon lekker is om te blijven sporten, et cetera. Maar vooral ook na de zwangerschap zei ze van ja, misschien is het wel lekker om toch te beginnen met sporten. En ja, daardoor ben ik in aanraking gekomen. Maar dat was ook precies, dat was mijn eerste zwangerschap.
Ja.
Tijdens mijn eerste zwangerschap voelde ik ineens heel duidelijk wat ik niet meer wilde. Ik heb 6 jaar bij Ahoy gewerkt als projectmanager. En jij hebt mij dus leren kennen toen ik net uit een soort van besef kwam van nou, dit wil ik niet meer, maar wat wil ik wel? En toen kwam ik dus aankloppen bij Mom & Balance. Van, nou, ik moet altijd een beetje lachen, want ik vond het achteraf waanzinnig leuk. Maar ik had een heel erg vooroordeel op sporttrainers.
Wat was dan jouw
voordeel? Ja, ik ben heel open en direct, hè?
Ja, go for it.
Maar ik ga het gewoon ook echt kaart zeggen. Ik had echt zoiets van, dat zijn echt blonde huppelkutjes die niks beter kunnen. Totdat ik dus zelf meer in beweging, letterlijk in beweging kwam. Maar ik denk dat ik daar gewoon een beetje dat Jane Fonda beeld op had geplakt. Weet je
ja, wel? En dat is misschien ook een beetje dat hele fitness,
ja.
Fitness beweging of zo. Van,
dat springerige.
Ja, want de fitnesswereld heeft natuurlijk een hele andere blik dan als je bijvoorbeeld, ik zit dan in de triathlon, dus je ziet het er al heel anders uit. En in de hardloopwereld. Maar goed, ja, daar heb je ook al heel veel gradaties in. En dat heb je natuurlijk ook in de fitnesswereld. En ja, Mom & Balance was natuurlijk de outdoor sport, meer bootcamp gerichtachtig, maar dan ja, voor vrouwen. En vrouwensport was zeker vroeger een beetje de, wat je zegt, voor de blonde heuvelkens.
Ja, je hebt mij uitgenodigd, hè, Jos. Je weet
het. Nee, hoor.
En vervolgens stond ik namelijk zelf op die plek. En dat was zo'n eye-opener voor mij om in plaats van er een oordeel over te hebben en er iets van te vinden, omdat ik er eigenlijk niks van wist. En misschien ook wel een stukje jaloezie of jeetje, weet je, ik voelde me nooit fit. En ik had ineens veel meer een doel van, oké, weet je, bijvoorbeeld als ik trainer wilde worden, moest ik een bepaalde test ook doorstaan. Moest ik echt een bepaald level qua fitheid hebben om andere mensen te kunnen, een sporttrainer, weet je, te kunnen teachen.
Ja.
Was jij ook heel strikt in, echt, vond ik ook heel goed. Dus ik heb echt daardoor veel meer discipline toen gekregen van, oké, als je echt iets wil, weet je, wat is daar dan voor nodig om daar te komen? En dat heeft bij mij volledig, in plaats van dat ik altijd wat er maar op mijn pad kwam en aangeboden werd, ik aangepakt heb, omdat het andere dacht dat het goed voor mij was, was het een van de eerste beslissingen die ik zelf heb genomen voor mezelf. Maar wel met als uitgangspunt, ik ga nu gewoon dingen doen die ik leuk vind.
Ja.
En dat hele beeld van die blonde huppelkutjes durf ik dus ook uit te spreken, omdat ik zelf weet hoeveel het me gebracht heeft.
Ja, precies.
Anders
ja.
had ik het denk ik nooit meer uitgesproken, omdat ik er nu geen oordeel over had kunnen hebben. Maar nu weet ik dat het gewoon helemaal niet zo is. Weet je, het heeft zoveel meer diepgangen en ik heb er zoveel plezier gehad en zoveel geleerd van voor een groep staan en maar ook een groep lezen. Dat het echt niet alleen maar lijf is, maar dat het ook nou ja, echt wel 50-50 mind is, weet je wel. Ik bedoel, je kan wel. Daar heb ik echt heel veel.
Het is eigenlijk wel grappig dat je bent naar de sport toegegaan. Je bent ook meer sportief geworden. Je bent ook meer gaan trainen. Dus letterlijk fysiek je lijf gaan trainen. Om echt ook sterker te worden, fitter te worden in allerlei aspecten. En door ook dan les te geven, voor groepen te staan, in combinatie met die trainingen, heb je gewoon een hele andere ervaring gekregen. Dus ook wel ervaren van, hey, dat sport is niet alleen maar gewoon heel fysiek aan de slag gaan, maar er zit ook heel veel meer achter.
Nou, het lijkt soms een beetje oppervlakkig. Weet je, je hebt natuurlijk wel nog steeds een aantal mensen die zeggen van, hey, wie bij de PT's komen, bij de personal trainers, en zeggen, ik wil een sixpack. Uiteindelijk ben ik ook een tijdje personal trainer geweest, heb ook gezegd, daar ben je voor mij aan het verkeerde adres, dat is niet mijn doel, dat is echt niet mijn doel. Maar wat ik wel bij Mom & Balance nog steeds voor mijn geest kan halen, is ook de band die ik opbouwde met de groep, en dat mensen daar met hun verhaal aankomen, en zeker, dat was natuurlijk gericht op zwangere vrouwen en na je zwangerschap, zo kwetsbaar, omdat je eigenlijk ook met, sommigen komen ook met schaamte aan, weet je wel, van ja, ik voel me eigenlijk niet zo lekker in mijn vel, ik heb wel een doel, maar ik vind het ook wel spannend, en dat je daar zeg maar de verbinder in mag zijn. En dat via fysiek en plezier, vooral ook het plezier daarin. Weet je, dat ik weet nog heel goed. Jij was altijd wel super strikt ook. Maar we hadden altijd wel lol, weet je wel. Het was ook wel een beetje competitie erin. En het was gewoon een kant van mij die ik altijd heb gehad. Want iedereen zei ook altijd van, ja, maar Fabiek, je bent toch hartstikke sportief. En ik dacht echt van, nou, dat voel ik me helemaal niet. Maar dat was gewoon een kant van mij die ik heel lang weggeduwd heb. En die ik daar voor het eerst echt heb leren kennen. Zeg maar. Dat ik ook veel sterker ben dan dat ik denk. Dat mijn lijf eigenlijk heel sportief is, maar dat ik het nooit getraind heb.
Nee, precies. Ja.
En daar wel. En dat je niet per se een bepaald soort schoonheidsideaal moet hebben om sportief te zijn. Weet je wel? Dat je, ik heb best wel gespierde benen. En daar vond ik altijd wat van, want daardoor kon ik bepaalde broeken niet aan. En mijn vriendin had hele slanke benen. Terwijl nu ontdekte ik, jezus, er zit een partij power in mijn benen, jongen. Ja, weet je, ik doe wel een extra schot eruit als de rest niet meer kan, weet je. En dan voel je ineens, oh, wacht even, dit is, ja, je wordt ook, zeg maar, je komt, ja, je weet ook gewoon wat je sterke punten zijn.
Ja, precies, ik kan veel meer bovendrijven dan alleen maar gewoon het doen van die squat. Om het even kort in de bocht te zeggen.
Nogal, ja.
Ja, want ik vind het wel mooi dat je het zegt, inderdaad. Want je hebt inderdaad ook wel mensen die in de sport zitten die inderdaad, ik wil een sixpack en that's it. En alleen maar of voor het uiterlijk vertoon gaan, of voor ik wil alleen maar die snelheid behalen. En als ik die snelheid niet heb behaald, ja, dan kap ik ermee. Terwijl, dat is ook natuurlijk mijn ervaring en mijn gevoel van, weet je, het brengt je zoveel meer. Het is niet alleen maar het doen van die training, maar inderdaad ontdekken van wat kan je, wat wil je, waar wil je heen, wat kan je eruit halen. En natuurlijk is het af en toe wel even doorzetten en is het af en toe wel eventjes een stukje afzien hier en daar. Maar ook inderdaad dat stukje verbinding, en dat is met name als je ook les geeft, dat merk je heel erg als je in een groep bent.
Ja.
Dat is ook wel een hele mooie. En ook het, dat je ook ziet van je hoeft er niet als een soort sportbeest uit te zien, zeer afgetraind, om wel hele mooie dingen te kunnen doen.
Maar dat heb jij mij echt wel vanaf het begin ook meegegeven. En dat vind ik nog steeds ook, het was ook zo'n leuke tijd. En het is, weet je, ik zelf zit ik nu veel meer op mindset en spiritualiteit. Terwijl ik nog steeds ook voor ogen heb dat ik uiteindelijk ook dingen ga organiseren waarbij je het lijf ook weer veel meer mee gaat doen. Nu werk ik wel op een andere manier qua lijf. Maar dat is meer op systemisch, zeg maar. En hoe zit je lijf energetisch in elkaar? Maar ja, ik woon nu in de bergen en ga 2 uur een berg op hiken. En je komt jezelf echt wel flink tegen. Weet je, en dan gaat het dus echt over body en mind en het hele systeem. En dat vind ik gewoon super boeiend. Dat je kan nog zoveel op je mindset of zoveel op, weet ik veel, weet je wel, op emoties of op mentaal focus. Maar je lichaam is wel de vertaler van heel veel dingen of de ontvanger van heel veel dingen.
Nee, maar ik ben het echt helemaal met je eens. En dat is ook zeker als je namelijk een soort duursport gaat doen. Bijvoorbeeld inderdaad 2 uur gaan hiken in de bergen. Dat is letterlijk dat je fysiek aan alle kanten wordt uitgedaagd.
Ja, dat herken jij ook niet. Jij hebt natuurlijk ook gerandoneerd op skivakantie. Maar dan begin je en denk je, oh lekker, we gaan buiten spelen. En de eerste 10 minuutjes zit je er lekker in. Tok, 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 weet je. Je kleren zit nog goed, stinkt nog niet, weet je. Je zweet nog niet, helemaal fijn. En dan na 10 minuten denk je, waarom ging ik dit nou ook weer doen? Waarom vind ik dit nou leuk?
Wat was hier leuk aan?
Ja, en dan ben ik 5 tot 10 minuten ben ik in discussie met mezelf. En dan hoor ik mezelf weer kwetten. Dan denk ik, oh ja, dit is dit stuk. Dat ik denk van, waarom ging ik dit ook weer doen? Dus dan ga je connecten met je why, als het ware. En op een gegeven moment, ja, dan hou je op met kwetteren. En dan kom je in een soort van cadans. En dan kijk je om je heen en dan geniet je. En dan heb je het bijna niet eens meer door. Nou, op een gegeven moment komt er weer een later stuk wel weer, maar...
Ja, nee. Maar wat ik heel fascinerend vind, is dat stukje brein dat dan begint te ouwehoeren tegen je. En die kan je ook wel weer sturen trouwens. Maar het is meer van, die kan je helemaal afbreken en helemaal afmaken. En dat je echt denkt, nou, ik keer om, ik kap ermee. Of het omgekeerde, dat je op een gegeven moment denkt van, oké, hoe kan ik dit een andere kant op sturen? En dan uiteindelijk zijn ook al die pijntjes en dingetjes die in je lijf gebeuren, kunnen dan ook ineens verdwijnen.
Ja.
Dat je, en dan ineens, wat je zegt, dan kom je misschien in een soort cadans, een soort flow. Het gaat ineens wel lekker. En dat je dan om je heen kijkt en denkt, oh ja, daarom ben ik hier.
Ja, maar ik denk echt, dankzij de sport, dat ik nu ook sta waar ik sta, omdat je... ik weet dat ik op een gegeven moment voor mijn opleiding voor kettlebell trainer. En toen moesten we ook een oefening doen met push-ups. En dan ging er echt om, kan je echt niet meer of denk jij dat je niet meer kan? En toen zeiden ze ook van, als je je push-ups doet, dan zeggen heel veel mensen die getraind worden, die duwen zichzelf weg. Van ja, ik kan echt niet meer, weet je wel. Maar in een push-up beweging. Maar als jij echt niet meer zou kunnen, dan stort je naar beneden.
Ja.
En dat staat er nog zo bij. En dat weet ik dat het bij jou met de opleiding ook was. Dat het een soort van een extra marge is. En dat is echt een mentale marge. Dat is geen fysieke marge. Maar dat is echt van, wat praat je jezelf aan? Of kan je... Dat is niet eens wilskracht. Maar dat is gewoon puur mindset.
Ja, dat is, daar ben ik het helemaal met je eens. Dat is ook echt zo. Dat is... en dat zie je echt... Als iets maar lang genoeg duurt, dan ga je daar komen. En ga je dat ook een keer ervaren. Dan ga je ook wel die blokkade, zeg maar, even een keer tegenkomen. En dan is het de vraag, wat ga je daarmee doen? Welke schakeling kan je maken in je hoofd? Want inderdaad, dat lijf kan het wel.
Ja.
Maar wil je hoofd het ook?
Precies. En dan is het nog de vraag, wil jij het ook?
Ja, precies. Dat ook.
Maar dat vind ik eigenlijk nog veel mooier, want mijn hoofd... Nou ja, weet je, net zoals nu ben ik iets weer minder, ben ik veel minder aan het trainen. En dan ben ik het weer aan het oppakken. En dus ik sta weer met mijn kettlebells op de slaapkamer een beetje heen en weer te swingen. Dan denk ik, oh shit, ik zit weer op dit punt, weet je wel. Dat je 2 tabata's net trekt met 12 en de 3e lukt me dan. Dan denk ik, oh ja, Oh, maar nu ben er dan dat. Dus ik weet nu ook waar ik tegenaan loop. Maar ja, ik denk wel, ja, ik herken het gewoon weer. Ik denk, oh ja, ze zijn er weer.
Ja.
Weer.
En je weet ook dat als je gewoon maar inderdaad blijft volhouden, of de soort structuur inbrengt, of wat dan ook, dat je uiteindelijk wel weer op dat niveau komt waar je wil zijn. Zeg maar.
Absoluut, ja, het is gewoon niet zo zeiken, weet je wel. Van wil je iets, ja of nee? Ik wil gewoon heel graag fit zijn. En ik heb het heel lang een beetje weer verwaarloosd. En ik merk nu weer dat ik denk het contact met mijn lijf juist weer heel graag wil herstellen. Omdat ik daardoor ook zuiverder ben afgestemd als ik dat doe.
Ja. Ja, want je zegt, door de sport ben je nu gekomen waar je nu bent. En hoe ziet dat er dan? Hoe is dat?
Het is best wel een grote gap, hè? Dus een sporttrainer en... nou ja, laat een spiritueel mentor zeggen. Ja, ik merkte wel... Op een gegeven moment ik zat heel erg meer op de krachtsport. Dus ik ben van de groepstraining ben ik naar... Wilde ik, omdat we toen naar Frankrijk verhuisden, dacht ik... Ja, het is tof om personal trainer hier te worden. Want het is hier een hele grote doelgroep. Ze hebben gewoon veel geld in Genève. Ja. En ze vinden het fijn als je naar hun huis komt. En daar hebben ze ook veel geld voor over. Dus het was echt een niche hier. Ik sprak natuurlijk ook nog eens Nederlands. En er zitten veel Nederlanders hier. Maar goed, daarin, even oppervlakkig gezien, waren er toch best wel veel die zeiden ik wil sixpack. En toen dacht ik, dat is gewoon niet waar ik hiervoor ben. Geef mij geen voldoening, en want dan ga je echt in marges zitten. En daar wist ik eerlijk gezegd ook gewoon niet genoeg van. Ik heb wel een hormoonopleiding gedaan, maar dat heeft me nooit echt gepakt. Ik vind het gewoon veel boeiender om iemands blik in zijn ogen te zien en te zeggen van kom op, je kan er echt nog één. En dan ineens, paf, weet je wel, dat zelfvertrouwen wat ineens zo openklapt en... De glimlach waarmee iemand wegloopt. Van jezus, dit was echt een toffe training. Dat vond ik cool. Maar ik merkte wel op een gegeven moment dat ik de zachtheid daarin wat miste. Dus toen heb ik yoga erbij gaan doen. Dus ik heb yogaopleiding gedaan. En ik vond die balans vond ik heel lekker. Maar elke keer als ik les had gegeven, of het nou een groepstraining was, een 1-op-1 training of een yogales, dan liet ik de mensen los en dan voelde ik shit. Nu wilde ik eigenlijk verder met je gaan.
Ja.
Nu ben je eindelijk in je lijf gezakt. Nu staat je blik in je ogen goed. En dat ging op een gegeven moment... groeide dat de andere kant op. Is dat ik bepaalde klanten had. Of nee, klanten. En die kwamen dan al aan. En op een gegeven moment waren we niet eens meer aan het sporten. En toen dacht ik, oké, wacht even. Ik moet hier echt een draai aan gaan geven. Weet je, dat, kennelijk ben ik op zoek naar een stuk diepgang. Die de beweging en de fysieke beweging wel losmaakt. En toen heb ik een lifecoachopleiding gedaan bij Tony Robbins. En Tony Robbins werkt ook met NLP. En daar zaten een paar oefeningen in. En in die oefeningen ga je heel erg ook in je lijf zakken. Wat vertelt je lijf? Visualisaties. Hoe je ook angsten of emoties in je lijf op kan slaan. En dat ging mij heel gemakkelijk af. Ik reis dankzij de sport, dankzij de yoga, snap ik iemands lichaam heel goed.
Ja.
Dus ik lees heel snel de ademhaling. Ik lees heel snel iemands lichaamshouding. Omdat ik dus zo fysiek getraind heb. En daardoor kon ik ineens, en dat is wel iets wat me van nature heel goed afgaat, dus dat heb ik dan ook niet per se moeten leren, maar toen ontdekte ik dus een kant van mezelf die ik anders niet zo snel had gezien. Maar dankzij het vertrouwen dat ik iemand fysiek kon trainen, waar gingen er allemaal deuren open en waren bepaalde tools in het begin, want in het begin gebruikte ik echt nog die tools, waarbij ik ineens voelde van wow, hier gebeurt iets, ik heb geen idee wat ik nou doe. Het wordt alsof iemand anders door me heen werkt. En dat heb ik ook heel lang weggeduwd. En op een gegeven moment voelde ik van nee, dit is wel... Het gebeurde gewoon steeds vaker. Weet je wel? Ik kon er gewoon niet omheen.
Ja.
En ja, daardoor ben ik daar wel meer naar gaan luisteren. En in zoverre dat ik dus nu gewoon echt... de sessies die ik geef, noem ik gewoon soul scan. Weet je, ik wind er geen doekjes meer omheen. Dit is gewoon wat ik hier te doen heb. En, maar wel op een... Ja... Met je poot in de klei manier, weet je wel? Ik vind die...
Ja, precies. Ja, want dat is heel vaak, weet je, als je in de sport gaat hebben over spiritualiteit en dat soort dingen, dan zijn er heel veel sporters die gaan stijgeren nu. Maar eigenlijk precies wat jij nu zegt over dat als je een training geeft aan een individu of aan een groep, er gebeurt iets. En dat heb ik ook wel. Dat ervaar ik ook wel. Je ziet iets gebeuren, je voelt iets gebeuren. En dan denk je, ik zou nu nog even inderdaad nog even door willen gaan. Om te kijken van, weet je, en dan gaat het nog niet eens om het behalen van bepaalde getallen of waarden, of snelheden of kracht of wat dan ook. Maar gewoon, weet je, er komt nu iets los in dat lichaam. En een bepaalde energie of wat dan ook. En dat kan soms ook in een groep gebeuren. Omdat de groep elkaar daarin kan versterken of zo. En elkaars energie dan meenemen of zo. Of met elkaar kruisen of zo. Dat, weet je, dat ze ongemerkt elkaar ook helpen.
Ja, maar ik kan me nog heel goed herinneren. Want net zoals dat jij groepen analyseert, deed ik dat natuurlijk ook relatief snel. Dat we met pionnetjes volgens mij zo'n groot vierkant hadden uitgezet. En dan moest je steeds van pionnetje naar pionnetje een oefening doen. En jij stond in het midden. En ik zie jou nog scannen. Iedereen die om jou heen, zeg maar, ergens op die lijnen een kikkersprong of weet je, een sprintje. Ja. Ja. En je zat iedereen te scannen. En je wist van, als ik die nu de ruimte geef en even aanmoedig, dan loopt die waarschijnlijk langs die. Die wordt dan aangesteld. Weet je, het is gewoon een spel. Het is een energetisch spel van, wie zit er lekker in? Wie is er vrolijk? Wie wakkert de groep aan? Wie is er wat stiller? Maar als ik die stille misschien weer aanzet, poef, dan ontstaat er dit. Het is gewoon een heel tof spel om daar ook meer bewust van te zijn.
Ja, nee, ja, ik snap het. Het was wel grappig, want jij was een van de eerste. Toen we elkaar weer op elkaars pad kwamen, toen zei je dus ook zoiets. En toen dacht ik, ja, ik heb me dit. Ik wist dat ik dat deed, maar ik wist niet dat ik dat heel bewust deed. Maar toch voelde ik wel dat ik daarmee bezig was. Want soms was ik ook bijvoorbeeld dan, ben ik even de stille trainer. En dan ben ik inderdaad letterlijk aan het observeren. En gewoon aan het kijken van wat gebeurt er in de groep, wat gebeurt er met een bepaald persoon. En wie heeft wat op dat moment wel even nodig? Of hoe kunnen we zorgen dat we die groep weer aanzwengelen? Of die individu, of misschien juist niet, juist afremmen.
Ook, ja, degene die, want ik denk dat het ook best wel mooi is of je een fysiek doel hebt, of dat je gewoon, welk doel dan ook, weet je. Voor iedereen is sport zo eigen wat het met je doet en wat het je brengt. En als je wel een fysiek doel hebt, is het ook niet per se verkeerd. Helemaal niet zelfs. Maar wat dient, het is gewoon, wat dient het jou? Want wat voor de een misschien keihard trainen is, maar waardoor diegene wel in verbinding met zichzelf komt, is voor de ander wilskracht en blokkeert hij juist op. Dus het is
wat ik wel denk, als je het mentale aspect of het energetische aspect bijvoorbeeld negeert en daar helemaal niks mee doet, denk dat je uiteindelijk nooit je doel zal bereiken die je zou willen bereiken.
Oh, mooi, ja.
En dat is ook een ervaring die ik zelf heb meegemaakt toen ik begon met triathlon. En ik was alleen maar met het fysieke bezig en alleen maar met prestatie bezig en alleen maar met concurrenten bezig. Nou, ik kan vertellen, ik was de ene blessure naar de andere blessure volgde. En ik haalde niet die persoon in die ik wel anders wel had kunnen inhalen. En toen werd het allemaal losgelaten. Want mijn ouders die begonnen over van, joh, het lijkt wel alsof je er helemaal geen lol meer in hebt. Vind je het eigenlijk nog wel leuk om te doen? Want je doet het toch omdat je het leuk vindt? Of toen dacht ik, ja, ik doe inderdaad sport. Ik doe ook deze sport omdat ik het leuk vind. Nou, en toen heb ik alles gewoon losgelaten. Dacht ik, nou, het heb ik ook alle mijn horloge afgedaan, de fietscomputer eraf gehaald. Gewoon, ik dacht, ja, ik wil geen getal meer zien, maar gewoon puur op gevoel. Dan ga ik wel zien wat er gebeurt. En het interesseert me niet wat een ander doet, ik ga gewoon lekker mijn ding doen. En het grappige is dat ik toen sneller werd en beter werd.
Ja?
Ja, en toen heb ik ook de stap kunnen zetten naar die langere afstanden. En toen ineens kon ik verder. En toen bleek ik ook, hoe verder ik ging, kon ik harder fietsen. En kon ik langer en beter lopen. En uiteindelijk heb ik bepaalde concurrenten die ik toen destijds had, maar die waren geen concurrenten meer voor mij. Maar die haalde ik toen ineens in. Met een dikke glimlach op mijn gezicht.
Maar denk je dat het dan komt als je veel meer connected was met wat je lijf, dat je luisterde naar je lijf, hoe jouw motor als het ware het beste draait, in plaats van dat je naar cijfers kijkt en dus, hoe noem je dat nou? Van die programmaatjes, weet je wel? Van die programmaatjes, voorbedachte programma's tegen jouw systeem aanwerkt, terwijl het eigenlijk met jouw motor helemaal niet rijmt.
Nee, dat is precies wat er gebeurd is. En ik heb uiteindelijk wel weer natuurlijk gewoon mijn meters en horloge en dingen weer omgedaan. Maar ik heb het omgekeerd om achteraf te zien wat ik gedaan had.
Oh, tof.
Achteraf terug te kijken van, ik dacht dat, volgens mij zat ik ergens nu in die zone qua hartslag. En in die snelheid. En dan keek ik en dan klopte het ook gewoon. Dus ik ging vanuit veel meer voelen vanuit mijn eigen lijf. Want ik denk nu dat ik hier zit, dus ik ga gewoon hier blijven zitten. En dan keek ik terug op mijn horloge van wat mijn horloge had gezegd. En dan klopte het gewoon met mijn gevoel. Dus weet je, mijn lichaam vertelde het gewoon. Heel enkele keer was het wel eens niet zo, maar dan ging ik terugdenken. Ik denk, oh ja, mijn hartslag was wat hoger. Of mijn snelheid was lager dan wat klopte met mijn hartslag of zo. Dan dacht ik, oh ja, ik heb ook een hele slechte nacht gehad. En ik had wat meer stress op mijn lijf zitten. Dus ja, is logisch, dan haal je gewoon... Dan is je lichaam gewoon op dat moment, die vorm van de dag is dan anders.
Ja.
En dat is dus ook oké. Maar dan is... ik ben veel meer gaan... eerst had ik alle getallen. En vervolgens ben ik heel erg naar het gevoel gegaan. En vervolgens ben ik die twee wel gaan mixen met elkaar. Maar wel nog steeds van ik wil luisteren naar wat mijn lijf te vertellen heeft. En soms
ben ik wel benieuwd, hè? Want stel dat je aan het trainen bent voor een triathlon.
Ja.
En je hebt inderdaad een nacht slecht geslapen. En je lijf zegt eigenlijk, ik ben gewoon kapot van de bed. Wat doe je dan?
En er staat een wedstrijd de volgende dag.
Ja.
Wat bedoel je?
Of... Yes, mooi, je gaat gelijk schakelen. Nou ja, weet je, ons lijf... We zijn soms ook gewoon wel erg moe. En, want dat is ook meer die balans ook zoeken. Heb ik soms ook wel met mijn werk van... Ja, eigenlijk geef mijn systeem aan, trek je maar terug. Maar als je bijvoorbeeld ook ondernemer bent... is het wel belangrijk dat je in beweging blijft. Dus in hoeverre luister je naar zo'n interne beweging... waarbij je lijf eigenlijk zegt, joh, je moet rust pakken. Maar je bent ook tussen aanhalingstekens toch in een trainingsschema bezig... Dus hoe luister je daar dan naar?
Nou, ik heb wel... dit zeg ik ook wel tegen iedereen die coacht. Is, je hebt moe zijn en moe zijn. Daar zitten verschillende gradaties in. Dus als je, en soms voel op een gegeven moment... Als je goed bent ingetuned in je lijf... Dan voel je van... Oké, ik ben nu echt zo moe. Ik moet hem niet in beweging brengen. Ik moet gewoon niet trainen. En dan is het ook gewoon zeer legitiem om vooral niet te trainen, want dan ben je beter af. Ook in je schema, dus dan is het gewoon die training skippen. Andere is, als je denkt, nou, ik voel me wel moe, maar weet je, ik kan nog wel wat, dan is het gewoon de training aanpassen. Dus de trainingsintensiteit aanpassen. En eigenlijk dus de trainingsintensiteit verlagen. En zeggen, oké, ik ga een hersteltraining doen, want je hebt ook natuurlijk nog... trainingen die echt herstel zijn. Dus dan ga je echt op een lage intensiteit zitten. En dan zeg ik, ja, dan is het eigenlijk... Als het dan winter is, bijvoorbeeld het is koud buiten... en je gaat dan buiten hardlopen... dan moet je eigenlijk bijna koud terugkomen... en gaan douchen om weer warm te worden. En dan zit je in de juiste intensiteit. Maar je bent in beweging geweest.
Ja.
Eigenlijk niet echt een training gedaan... maar eigenlijk is dat dus een hersteltraining. Dus je kan het... dit heeft verschillende... vormen, zeg maar.
Dus eigenlijk kan je het dan beter omdraaien. Als je dus moe wakker wordt, dan kan je dus eigenlijk kijken, heeft mijn systeem rust nodig? Heeft mijn systeem herstel nodig? Of is het mijn mind die me trickt omdat ik gewoon geen zin heb?
Ja. Ja, ja, precies.
Die laatste, die kennen we ook allemaal.
Ja, en vooral als je na je werk gaat sporten. Bijvoorbeeld degene die nog kantoorbanen hebben en 8 uur lang achter een laptop zitten... ben je soms ook echt heel moe. En je hoofd zegt dan echt...
Yeah.
Maar dan is het eigenlijk juist wel naar buiten gaan... en ga wel in beweging zijn. Want ga dan echt uit je hoofd en in je lijf zitten.
Ja, mooi.
Er zijn verschillende gradaties inderdaad. En dat is gewoon leren aanvoelen. En dat, weet je, als je een trainingsschema hebt voor een triathlon bijvoorbeeld, dan zeg ik, ja, je trainingsschema is wel een leidraad, maar is niet je slaaf. Je bent geen slaaf van je schema. Je schema is iets wat waar je mee kan spelen. En eigenlijk zou je elke dag het moeten aanpassen aan de vorm van de dag.
Ja.
Dus van, je staat op, oké, vandaag, wat ga ik nu doen? Weet je wel? En dan, nou ja, een coach kan daar van tevoren natuurlijk al een beetje over nadenken. Maar eigenlijk wil je niet verder plannen dan een paar dagen vooruit.
Nee.
Want in een paar dagen kan heel veel gebeuren.
Ja.
Dus.
Nou ja, weet je, en ook nog met je hormoonhuishouding. En wat is je leeftijd, wat is je geslacht en waar sta je in het leven, weet je wel. En wat maak je mee? Ja. Ik vind dat is echt gewoon een hele boeiende puzzel.
Er zijn heel veel factoren die meespelen, die invloed kunnen hebben op jouw training. Ja.
Ja.
Ik wil net zo te zeggen. Ja.
Ja, cool.
Klopt. Ja, en daarom is het ook niet... Aan de ene kant is het makkelijk, maar aan de andere kant dus daardoor ook weer niet. Want er zijn, zeg maar, in de wetenschap, in de theorie, weten we precies hoe een trainingsschema in elkaar moeten zetten. En dan kan je zeggen, dit is het perfecte trainingsschema voor dit doel. Dus volg dit en dan 12 weken lang en dan ben je er. Maar dat is de theorie. Wij zijn geen robots, we zijn geen machines. Een machine die zal dat perfect zo uitvoeren en helemaal volgens plan gaan doen. En die zal ook dat resultaat behalen. Maar ja, wij hebben gewoon die menselijke factor.
Ja, maar dit is toch precies waar jij ook meer ruimte aan wil geven. Dat we nog zo goed kunnen weten hoe we een robot moeten trainen. Maar dat je zeker ook als vrouw bijvoorbeeld, als je een zwangerschap hebt gehad. Of als gezin met gebroken nachten dealt, weet je wel. Als je, weet ik veel, met trauma te dealen hebt. Of met een overlijdensgeval. Weet je, de impact daarvan op je systeem, op je energetisch systeem. En wat je er dan van zou moeten willen vragen. Ja.
Dat vind ik juist ook het hele interessante. Dus ik vind het ook wel grappig hoe jij dat, die ingang zo hebt gevonden ook. En dat is eigenlijk ook wat ik een beetje wil, ja, andere sporters misschien een beetje wil laten triggeren van, hey, er is meer dan alleen maar dat strak gedisciplineerde trainingsschema.
Ja, nee, maar 100%. Maar ik heb het ook bij mijn zus gezien, weet je. Die is van topsporter, is nu ook de hele andere kant op gegaan. Omdat ik denk dat het uiteindelijk, ik blij ben dat ik niet die stempel heb gekregen van dat ik de sportief in het gezin was. Omdat er dan dus ook geen verwachtingen bij waren. En ik daardoor vooral heel veel plezier eruit kon halen. Er waren geen verwachtingen. Dus de enige verwachting die ik had, was ik zelf. Maar ik weet nog wel één moment, dat was ook wel echt, dat is net zoals met die push-up. Dat was toen ik aan het trainen was voor die Master Kettlebell opleiding. Ik woonde al in het buitenland, dus ik ging alleen af en toe heen en weer om een nieuwe tool te leren. En dan ging ik weer thuis, en thuis ging ik aan het trainen. Dus ik trainde niet in de sportschool, ik trainde met niemand. Dus ik had echt mijn eigen plan. Het enige doel was, is dat ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, maar volgens mij moest ik met 12 kilo 60 snatches kunnen doen. Met twee armen. Dus 30 rechts, 30 links. Nee. Volgens mij was het zoiets. En ik dacht, toen ik het voor het eerst papier zag, koop, prima, doe ik wel. Nou ja, totdat je begint met trainen en denkt, oh, die zit maar een snatch, is echt zwaar, weet je wel. Ja. En, of 40 met 16 of 60 met 12. Maar je krijgt blaren op je handen als je gaat trainen. En je komt allemaal drempels tegen die je van tevoren niet verwacht. Weet je mind ziet een schema staan en denkt, oké, ga ik doen. En dan gaat het spel eigenlijk pas starten. En ik weet nog zo dat ik op een gegeven moment, was het 's avonds, dus ik aan het trainen was met 12 kilo. En dat ik op een gegeven moment, ik tegen Jeroen zei, ik dacht ik zelfs niet naar buiten mijn sportkleding, zei van ja, ik ga even trainen, want ik was voor dus dat examen aan het trainen. En het ging van geen kant. En bij een snatch is dat je moet die kettlebell echt de lucht inslingeren boven je hoofd. Dus dat gaat wel of het gaat niet. En ik kreeg mijn arm gewoon niet meer omhoog. Nou, ik heb dat ding een hens gegeven, daar had ik dus wel nog energie en kracht voor. En ik kwam schreeuwend naar binnen. En ik zei, ik kan gewoon niet meer. Ik kan niet meer. En ik wilde het zo graag, maar mijn lijf zei ineens gewoon stop. En dat vond ik ook zo'n mooi moment waarop ik dacht van ja, maar wat doe je dan? Weet je wel?
Ja.
Waar luister je ernaar? En ik heb hem toch vervolgens de volgende dag, de dag daarna weer opgepakt. En toen lukte het wel, maar toen zat ik er gewoon beter in. Die dag, ik zat gewoon in de weg. En dan kan je dus of met gewichten trainen en je kan jezelf mentaal in de weg zitten. Je kan in een triathlon bezig zijn, je zit jezelf mentaal in de weg. Je kan op een yogamat staan, je zit jezelf mentaal in je weg. Maar als je mentaal blokt, dan blokkeert je lijf ook direct.
Ja, absoluut. Dat is...
Ja.
Bij mij ploppen er zo 10 voorbeelden op. Maar in mijn hoofd, die ik zelf heb meegemaakt. Of wel eens bij een ander heb gezien. Maar ja, dat is echt zeker zo.
Dat is ja, maar daarvoor dacht ik ook wel van ja, je kan nog. Want soms, we hebben ook de andere kant, hè. Want ik zit natuurlijk iets meer in de energetische kant, waarbij er zoveel naar het lijf wordt geluisterd, dat het zo'n grote puzzel wordt, dat er altijd wel een reden is waarom je niet zou kunnen functioneren.
Ja.
En dan denk ik weer, stop jongens, we leven wel in het nu. En je mag heel veel schaduwwerk doen, zoals ze dat nu zo trendy zeggen. En je kan nog zoveel healing doen. Maar dat kan ook een eindeloze reis worden. Want je kan zoveel levens teruggaan als je dat zou willen en je erin gelooft. Maar waar verdwijn je dan heen? En uiteindelijk gaat het dus om dat je in het nu zakt in jouw lijf. En wat vertelt jouw lijf je nu?
Ja, precies. Ja, maar je leeft nu en niet
ja. Voor. Precies. Maar ook weer niet in de toekomst. Weet je? Nee. Je leeft nog niet in die triathlon die er nog, weet je, in die race die er nog gaat komen. Nee, je zit nu in je lichaam. En dat vind ik gewoon, ik vind dat gewoon tof om ook te combineren met sport. En ik denk dat ik daarom ook wel misschien wat nuchterder ben in wat ik doe, of juist ook weer niet, maar gewoon ben wie ik ben. Omdat ik nog wel zoiets heb van ja, Ik hou heel erg van puzzelen. En te zoeken naar waar is trauma aan staan. Of de reis te maken in het lijf. En ook los te maken. Maar het is soms ook gewoon minder groot dan dat je denkt. Soms maken we er zelf ook, weet je wel.
Ja.
Heel spannend en zwaar. En ik heb dit meegemaakt. Ja, maar dan leg je het altijd buiten jezelf.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, je verwoordt het goed.
Ja, maar dat is met sporten natuurlijk ook. En dat is wel wat de sport mij op een gegeven moment echt wel geleerd heeft. Dat je pakt je verantwoordelijkheid voor je eigen acties en je eigen training en je eigen lijf. En als je lijf echt zegt, ik kan niet meer, dan luister daar dan ook gewoon naar. En niet er doorheen beuken, want dan ga je gewoon dingen stuk maken.
Ja, dat is absoluut waar.
Dat is wel extreem trouwens, dat laatste, maar dat je daar
bent. Nou ja, nee, maar goed, ik zit wel te denken aan jouw eigen voorbeeld, hè? Ook die kettlebell en dat soort dingen. Inderdaad, je lijf zei gewoon van, nou nee, nee.
Ja, het ging gewoon niet,
En ik was... ging gewoon niet omhoog meer.
Nee, hij ging gewoon niet omhoog. En het kwam niet door
de daden. Het grappige is gewoon, nou ja, je gooit wel even die frustratie eruit en dan laat je het gewoon even. Maar nou, 24 uur later ga je weer, en dan kan je lijf het wel, maar dan... was er dus echt iets even wat in je hoofd zat, wat even, nou ja, dat moest er ook uit.
Nou, en dat is mooi dat je dit aanhaalt, want dat was het vooral een stuk, is dat dus er ook vaak wordt, nou ja, dat gezegd kan worden om jezelf te leren kennen, je yoga, maar je persoonlijke ontwikkeling, weet ik veel wat te gaan doen. En volg die en die en die coach. Maar dit was een van mijn grootste doorbraken die ik had, omdat ik al wekenlang op mijn tandvlees liep, mentaal gezien. En er zat gewoon iets anders dwars. En nu kwam het er gewoon inderdaad uit in die frustratie van die 12 kilo die niet boven mijn hoofd ging. Maar dat ging dus niet om die 12 kilo. Het ging erom dat ik iets anders aan het wegduwen was, wat ik niet wilde aankijken. En nu zat het, ja, nu kwam het er echt met een schreeuw eruit. Want ik gewoon zo, weet je wel. Toen dacht ik, zo, dat was lekker.
Ja, en dan hoef je nog niet eens te weten precies wat het dan is.
Nee.
Het is er gewoon, het moest eruit, het is eruit. Klaar.
Maar ja, dan is dan ook weer de vraag, wat doe je vervolgens? En dat, nu zit ik te denken, want dat verbindt ook wel, het vraagt ook wel weer moed om wel weer die kettlebell op te pakken. En het vraagt moed om weer die fiets te pakken als je keer keihard bent gevallen tijdens een race. En het vraagt moed om weet je wel, nou, ik weet, jij bent echt in bepaalde races echt heel diep gegaan. Dat zal je zelf misschien niet zo snel zeggen, maar... Ik weet dat je ook heel erg met je voeding hebt lopen stoeien. Van wanneer moet ik nou wat voor voeding nemen in mijn race? Wat werkt er voor mij?
Ja.
En hoeveel moet ik meenemen? En wanneer neem ik dat dan in? Dat heb ik toen heel actief gevolgd. Omdat ik dat heel boeiend vond wat daar gebeurde. Want ik zag je mentaal stoeien. Terwijl je lijf het volgens mij heel zuiver al aangaf. Maar volgens mij was dat net die switch van het moment waarop jij denk ik...
Ja, dat is wel toen een beetje wel begonnen inderdaad. Ja. En vooral toen ik ook echt ervaren heb dat letterlijk het lijf gewoon uitging. Want ik heb dus een keer een hele triathlon... gefinished. Terwijl ik in de laatste 12 kilometer al zwaar uitgedroogd was. En ik heb het wel uitgewandeld / gerend. En anderhalf uur na de finish werd ik door een andere meneer naar de EHBO gebracht. En die zegt, gaat niet goed met je. En toen zei de EHBO, nee, er is geen plek. Toen zei ik, oh, dan ga ik hier wel even liggen. En toen ben ik gewoon letterlijk gewoon omgevallen. En toen zei ze, oh ja, nou, we hebben nog wel plek voor je. Maar dat weet ik niet meer, want dat heb ik later gehoord. En dat heb ik later ook gemerkt, want ik lag ergens op een beetje met een infuus, zeg maar. En ja, dat is dan wel voor mij een soort... Er zijn heel veel dingen toegebeurd, inderdaad. Heel veel...
Wat doet dat met je... Want dat vraag ik me dan direct af. Als je dat een keer hebt meegemaakt, deze extreme situatie... Mm-hmm. Laat dat nog iets achter in je energie, in je lijf? Tot
ja,
de dag
ik heb
van
wel
vandaag?
Angst gehad. Angst. In de zin van op het moment dat ik me misselijk ging voelen of een beetje licht in mijn hoofd, dacht ik echt zo, oh nee, daar gaan we weer. En dan verkrampte ik, weet je, en dan dacht ik, oké, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? Waar moet ik, weet je, en dan gaat echt zo dat radertje echt als een malle, zeg maar, nou ja, los. Maar ik heb dan wel heel snel dat ik nu dat dan even oppak en denk, oké, gewoon rustig in- en uitademen, even wandelen of even rustiger fietsen, even kalm, eventjes in alle rust nadenken van, oké, wat is nu verstandig? En omdat je al je intensiteit verlaagt, gebeurt er fysiologisch gezien natuurlijk ook het een en ander. En dan denk je, oké, hoeveel heb ik nu gehad? Wat heb ik nog nodig? Wat geeft mijn lijf nu aan? Nou ja, maar ik heb wel... ja, angsten daarvoor gehad. Ik was wel bang voor misselijk worden. En dat heb ik nog wel een paar jaar af en toe gehad bij een wedstrijd. Dat ik ineens weer dacht, oké. En dan heb ik ook nog toen ik mijn tweede zoon was geboren. En die was 1 jaar oud. En toen ben ik de marathon samen gelopen. De halve dan, in Fuerteventura. En dat was echt best wel een grote race. Ik was ook 4 dagen zeg maar weg. Geen contact met kinderen, man of wat dan ook. En toen had ik in de tweede etappe, begon bij mij weer een hoofdpijn te komen. En die hoofdpijn dacht ik echt zo, oh nee, dit gaat niet goed. Maar ik was ook helemaal klaar met zand en die warmte. En ik vond het al, op een gegeven moment alleen maar stommer worden. Ik vond alles stom, ik vond iedereen stom. En nou ja, en toen ben ik op een gegeven moment bij de drankkost naar een medische staf gegaan. En ik zeg, nou, dit en dit is aan de hand. En dan gaan ze je bloeddruk meten, ze gaan je saturatiewaarde meten om te checken van ben je uitgedroogd of niet en dat soort dingen. En ze, joh, alles is helemaal perfect. Er is niks aan de hand. Hier heb je een paracetamol voor de hoofdpijn. En ik dacht, oh, oké. En hier heb je nog eentje extra voor later als je er nog een keer last van hebt. Oké, dankjewel. Nou ja, goed. Eerst even alle tranen laten lopen. En eventjes, ik heb daar ook even mijn rust gepakt. En even rustig eventjes wat gegeten en gedronken. En toen dacht ik, oké, ik ga gewoon door. En toen ben ik gewoon doorgegaan naar de volgende drankpost. En dat is dan 15 kilometer verderop was dat. En gaande die 15 kilometer herstelde ik dus echt. En kwam ik er dus ook achter. Ik heb die paracetamol niet eens genomen. Ik dacht, dat wil ik eigenlijk niet. Ik stop hem wel in mijn zak. En dan kijk ik wel of ik hem nog neem. Maar ik kwam er toen achter van waarom ik het zo leuk vond om het wel te doen. Want de uitzichten werden mooier. Het werd steeds leuker. En ik had allemaal leuke mensen ineens om me heen. Die ook allemaal vrolijk waren. Dus we hadden een soort, werd ook daarin meegenomen. En er was ook één vrouw die vond het ook. Die zat ook een beetje in een dip. En ineens kon ik haar ook even helpen. Dus we gingen even samen oplopen. Weet je, dus toen ineens dacht ik, oh, dit is waarom ik het doe. Ik doe het ook voor het avontuur, voor mooie uitzichten. En het maakt eigenlijk even niet uit nu of ik de tijdslot haal of niet. Ik ga gewoon naar de volgende drankbos en dan zie ik daarna wel weer verder. Weet je? Dus, en toen heb ik wel mijn angst zeg maar overwonnen van die uitdroging eigenlijk.
Ja, maar waarom denk je dat je toen die hoofdpijn kreeg?
Nou, ik zat vooral heel erg mezelf in de weg.
Nou, ja, dit intrigeert mij dus, want kijk, ik vind natuurlijk, ik vind het gewoon heel boeiend wat ons lichaam ons vertelt. En dat signalen altijd veel meer vertellen. Ik doe nu eens heel vaak ook een oefening, want ik kan jouw lichaam wel lezen, maar jij leest je eigen lichaam eigenlijk het beste.
Ja.
Ondanks dat misschien wij beide heel goed zijn in het lezen van andermans energie en lijf en systeem, et cetera. Vind ik het dus heel leuk, en daar word ik soms wel gek van. Wat vertelt die hoofdpijn jou? Weet je, gewoon letterlijk vragen. En dan denk ik, het is me eerst aan te kijken, ja, waar heb je het over? En dan komt er eigenlijk altijd een antwoord. Dat vind ik dus een leuk spelpunt.
Ja.
Dus ik ben ook gelijk geïntrigeerd van, wat zou die hoofdpijn jou verteld hebben op dat moment? Weet je, van waarom zou je dat gekregen hebben?
Nou ja, ik weet nog wel dat ik aan de start stond, samen met een andere Nederlandse vrouw. En wij vroegen ons echt af, waarom zijn we hier? En zij is uiteindelijk uitgestapt. Zij heeft het niet afgemaakt. Omdat ze gewoon haar waarom niet kon vinden. En ik ben haar toen nog tegengekomen op het moment dat ze ging uitstappen. Toen heb ik haar nog geprobeerd te overtuigen, maar ja, als iemand standvastig is, dan klaar. Maar daar begon het al mee. En toen was ik aan het lopen en toen op een gegeven moment kwam ik op het strand. En toen miste ik ook heel erg mijn kinderen. En ik wilde niets liever dan naar mijn mannen toe. Dat is het enige wat ik wilde. En ik dacht echt zo, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier? Wat is dit voor... En het was eindeloos kilometer strand. En toen waren we na het strand, gingen we de vulkaan op. En dan waren we weer kilometers mulzand tussen de vulkanen in. Met geen wind, alleen maar hitte. Nou ja, weet je. En dan gaat dus gewoon, dat hele hoofd gaat gewoon een eigen leven leiden. Die gaat gewoon een loopje met je nemen in negativiteit.
Maar ook omdat dus je, vind ik wel mooi dat je dat zegt, omdat je waarom even niet heel sterk was. Want als jij, want dat is wel, ik weet, ik ben doorgegaan met dat kettlebellen. En ik heb dus, ik kwam uiteindelijk op het examen. Dus allemaal mega sporty billies. Echt opgepompt mensen, zeg maar. Waar ik dus heel erg van onder de indruk was, omdat ik mezelf nooit sportief zag. De helft is afgevallen in het examen. En ik ging nou niet fluitend er doorheen. Maar ik haalde het wel als een van de 5 of 6 weinigen die. En toen dacht ik, van, ja, maar mijn waarom was gewoon super. superkrachtig. Weet je, ik wist waarom ik dat wilde gaan doen. Ik wist omdat ik de trainer wilde gaan doen. Ik wist wat ik als kettlebell instructor, wat voor vrijheid ik zou kunnen krijgen. En hoeveel plezier ik uit mijn werk zou kunnen halen als ik dat papiertje wel zou hebben. Ja. Dus ik vind het wel tof dat hier eigenlijk dat waarom dan ook naar voren komt. Want vaak zeggen ze, nou ja, als je Simon Sinek kent, weet je, de why, gaat veel vaker over, dat hoor je niet veel in de sport.
Nee.
Maar waarom ga je in godsnaam 42,44 kilometer lopen en veel meer, weet je wel?
Ja.
Waarom ga je van marathon naar marathon?
Ja, maar die tweede dag was 55 kilometer lang. En door de omstandigheden heb ik daar dus 12 uur over gedaan. Dus het is gewoon 12 uur lang ben je onderweg. Nou, in 12 uur kan er heel veel gebeuren, kan ik vertellen.
Ja, maar ik weet dus wel waarom jij het doet. Ik bedoel, dat zie ik aan je. En ik denk dat jij ook wel omringd bent met mensen die... Waarom? Ik vind het gewoon echt heel leuk. En ik ga er gewoon van aan. En het geeft me... Weet je, ik voel me leuk. Maar voor mij is sport ook echt... Ik voel me echt levend. Als ik beweeg en als ik in de bergen loop... Als ik iets een beetje wat extremers doe... Skiën ook... Dan voel ik me echt levend.
Ja.
Dan denk ik echt, oh, ja, dan, ja, dan geniet ik gewoon onwijs van.
Nee, maar ik denk ook dat je ook gewoon allebei nodig hebt, zeg maar. Je hebt het ook nodig. Ieder persoon heeft het ook nodig. En hoe dat het er dan uitziet, is voor ieder individu weer anders.
Ja.
En dat zou dan ook gewoon oké moeten zijn.
Ja, eens.
Want wat je nu zegt, hè, want er zijn heel veel triatleten dat ik me soms ook wel eens afvraag, waarom doe jij dit? Maar dan krijg ik gelijk de vraag erachteraan, voor wie doe je dit eigenlijk?
Ja.
En, want als je het echt voor jezelf doet, dan weet je ook waarom.
Ja.
En als je het niet voor jezelf doet, dan weet je niet waarom.
Ja, mooi. Zo, dit is een knaller, Jos.
Ja. Dus, dat was een hele interessante vraag.
Ja. maar het is wel zo.
Ja.
Ja, weet je, en ik begon ooit tijdens mijn studententijd met mijn eerste in Rotterdam rondje plas. Weet je, dat is dan een berucht hardlooprondje. 5 kilometer, stelt geen bal voor. Maar goed, als je niet getraind bent, is dat al best wel een eentje. En ik had mijn why echt niet hoor. Ik dacht echt, waarom doe ik dit? Maar op een gegeven moment...
Iemand zei dat ik dit moest doen.
Ja, precies. Iemand zei, ik was gewoon te zwaar. Ik dronk te veel bier, weet je wel. Ik moest gewoon in beweging komen. Maar dan is er wel op een gegeven moment een omslagpunt dat ik het echt heel fijn begon. En dat ik het echt ook miste als ik mijn rondje niet liep.
Ja.
Toen dacht ik, weet je, maar dus soms weet je je why ook gewoon nog niet. En is het misschien wel een rationele beslissing, omdat het gewoon qua gezondheid goed voor je is. En terwijl je het aan het doen bent, ontdek je eigenlijk wat je ook echt leuk vindt om te doen.
Ja. Ja, klopt. Ja.
Dat vind ik ook nog wel mooi, dat je hoeft niet altijd je why te hebben, maar...
Nee, maar ik denk dat ook in de sport een reis kan zijn, zeg maar, naartoe kan. En dat misschien start je wel met hardlopen, maar ga je vervolgens heel iets anders doen, een andere sport doen. Maar heeft dat hardlopen je getriggerd om vervolgens iets te gaan doen waar je dus heel blij van wordt, maar wat ook goed is voor je gezondheid?
Ja, ja, ik speel er echt mee. Ik heb op een gegeven moment zeg maar, mijn basisbehoefteafwisseling is een van mijn belangrijkste behoeftes. Ik heb echt afwisseling en dynamiek nodig, verschillende energie, anders ga ik me gewoon echt vervelen. En maar ook in de sport. Dus weet je, in Nederland heb ik heel veel hard geloof omdat het gewoon plat is daar. Weet je, simpel, maar dat rent gewoon lekkerder.
Ja.
Maar hier, weet je, nou ja, op een gegeven moment kwam yoga erbij, dus dat doe ik nu wel. Maar nu sta ik mezelf ook toe dat ik het allemaal mag doen, weet je. Als ik maar gewoon lekker beweeg en me even kan connecten met mezelf, maar ook kan disconnecten van alles... In mijn hoofd, weet je wel. Dus ik heb nu een racefiets, ik loop hard, ik heb een boekzak, ik heb een yogamat, ik loop in de bergen. En nu heb ik gewoon tegen mezelf gezegd, weet je, zolang je maar gewoon lekker beweegt en ja, gewoon even niks verwacht van jezelf, maar gewoon gaat. Voel je lijf maar even en voel die vrijheid en die aliveness, weet je wel. Ja, nu vind ik het kettlebellen weer even heel lekker. Ja, soms sta ik ook weer mijn boekzak te rammen en denk ik, zo, dat was fijn.
Ja, maar ik denk ook als je daar op die manier mee, ook met een trainingsschema om kan gaan, dan wordt het veel gefilter en veel leuker. En dat vind ik altijd wel weer een voordeel van triathlon. We hebben 3 sporten en eigenlijk 4, want krachttraining zit er ook bij. En yoga is af en toe ook heel goed voor een triatleet. Dus je kan daar ook heel erg mee spelen juist. En dan ga je nog steeds die progressie maken. Je kan nog steeds vooruit gaan. Je kan nog steeds fitter worden, sneller worden, sterker worden. Nou ja, whatever.
Ja.
Dus en dan denk ik ook dat je veel mooiere dingen kan neerzetten voor jezelf. Ik wil heel bewust niet het woord prestatie noemen, omdat ik prestatie, daar zit ik nog een beetje in een soort. Ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan vind. Want prestatiegericht of een prestatie halen, wat is dat dan eigenlijk?
Het gaat heel erg over de resultaten, terwijl je hem ook mooi kan zeggen dat het ook echt om de reis gaat.
Ja, precies. Ja. En in de sport zijn we heel erg met prestatie bezig. En ik denk dat je daar ook op een hele andere manier mee om kan gaan. En dat je dan nog wel een mooie prestatie kan neerzetten, maar dat het een andere betekenis krijgt.
Ja, ik had er van de week zelf ook een podcast over opgenomen, over doelen stellen. Weet je, je hebt het doel wel nodig, zodat je weet welke weg je inslaat. En zonder doel ga je doelloos een beetje maar wat doen. Dus het doel heb je eigenlijk wel nodig, maar het gaat uiteindelijk niet per se om het doel zelf, maar het gaat over hoe je je voelt in de weg daar naartoe.
Ja.
Maar ja, dat vind ik, want weet je, denk ik, kom je weer met doelen stellen. Maar ja, je hebt ze wel nodig, want anders ga je, weet je wel, kant fiets je andersom.
Nee, maar dat is absoluut waar. We hebben wel een soort stip op de horizon nodig. Maar ja, de weg ernaartoe. En wat ik dan wel eens denk is van, als je dan de weg ernaartoe bezig bent en erachter komt dat het doel op een gegeven moment waar je naartoe aan het trainen bent, of naartoe aan het werken bent, niet meer past, heb je dan het recht om je doel aan te passen.
Ja, die is mooi.
En dan, want dat is wat ik wel eens zie, dat we dat veel sporters dat niet durven.
Ja. Ja, en dan lijkt het net alsof je het moet aanpassen naar beneden, maar het kan ook naar boven zijn. Of naar boven, of het kan ook minder ver.
Maar sporters zien dat dan een beetje als een soort falen of zo. En ik denk, ik denk juist dat je dan juist niet faalt. Maar juist heel sterk en krachtig bent. Als je durft aan te passen welke kant en richting het op is ook.
Ja, want uiteindelijk hebben we één lijf. Met dit lijf moeten we toch heel ons leven doen. Dus ga maar beter lief voor zijn.
Ja, precies. Nee, zeker. Ja, ja. Nee, mooi verhaal. We zijn inmiddels al heel lang aan het kletsen. Dus we gaan hem ook heel mooi afronden. En ik denk, er zijn denk ik al hele mooie dingen uitgekomen. Dat, punt.
Precies, laten we het niet moeilijker maken. Nee, het was heel leuk, want ik vind het echt een superbelangrijke connectie. Het een is niet zonder het ander en andersom. En daarom vond ik het ook heel leuk dat je me gevraagd had. Ik dacht meteen, ja, tuurlijk doen we. En ik denk dat als je uiteindelijk gewoon kijkt naar welke kant je allemaal hebt, dat dit gewoon ook een belangrijke kant is die ook in de sport meer ruimte mag krijgen. En ook andersom. Want het is niet voor niets dat de grote leiders, maar ook heel bewust fysiek bezig zijn. Heel erg gezond, of nou ja, niet gezond, goed met hun lijf omgaan. En beweging ook heel belangrijk vinden. Dus die twee gaan gewoon een beetje arm in arm.
Ja, ben ik het ook zeker mee eens.
Ja, vind ik mooi. Ja. Nou, als er nog mensen nog vragen hebben, dan moeten ze jou maar een bericht sturen.
Zeker. Als er vragen reizen, dan laat het vooral weten. Ja,
ja, zeker weten. Ja.
Nou, ik wil je heel erg bedanken. En,
jij bedankt.
Wie weet tot de volgende keer of op een andere manier.
Ja, precies.
Thanks.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering. En mocht je nou nog vragen hebben voor Mieke, stel gewoon je vraag. Zet hem even een bericht hieronder en dan nemen we zeker even contact met je op. Dus laat vooral een bericht achter en schroom niet om je vragen te stellen. En ik zeg tot een volgende keer.